mensen, wat fijn dat ik mag weten dat u hier naar mij wilt luisteren. Ik kan u helaas niet zien nog steeds, maar u mij wel. En ik heb een nieuw thema. En dat thema, dat is voor mij heel erg belangrijk. Dat houdt mij enorm bezig. En dat is vanaf het moment, zou ik haast kunnen zeggen, dat ik christen ben geworden. Maar eigenlijk al daarvoor, toen ik mij verdiepte in allerlei andere overleveringen, mythes en religies van de mensheid. En ik wil dat straks ook even aan u toelichten, want het thema is een volwassen geloof voor een volwassen mensheid. En voordat we gaan beginnen, om daarmee ook onze natuurlijke afhankelijkheid van de bron, God zelf, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, vast te zetten, wil ik u voorgaan in gebed. Onze bron en Vader, uit wie en tot wie alle dingen zijn, die tot ons kwam in het wonder Christus Jezus, en die nu bij ons is en in ons door de Heilige Geest. Op u willen wij vertrouwen als we door deze studie heen gaan. Dat wat ik wil vertellen, Heer, kan en mag en zal ik niet alleen doen, maar dat vragen wij van uw Heilige Geest in ons, van de Christus in ons. Verlicht ons zo met die Geest. Laat ons mee mogen gaan als we de teksten bestuderen. Ook al horen we misschien wat vreemde dingen, ook als voelen we ons soms van binnen stijgeren, dat kennen we. Help ons om toch te luisteren. Zo willen we ons voor u openstellen en voor de Geest van Christus. Uit genade. Amen. Volwassen geloof voor een volwassen mensheid. Het is mijn persoonlijke overtuiging, en dan druk ik me nog zacht uit. Ik ben voor ik hierheen kwam nog mee bezig geweest, ben er vol van. Maar mijn overtuiging al heel lang, en zeker toen ik christen werd, een overtuiging die ook in de loop der jaren gegroeid is, niet alleen door het lezen van de Bijbel en door mijn christen zijn, maar ook door continu toch ook alle andere bronnen te raadplegen en mij te verheugen over het feit dat zoveel mythes en overleveringen en godsdiensten eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen als ook ons geloof. Het is mijn persoonlijke overtuiging, en die hoeft u niet te delen, maar er zijn er al genoeg die hem met mij delen. Dat zijn er heel veel over de hele wereld. Mijn persoonlijke overtuiging dat wij als mensheid, ondanks de vreselijke pandemie waar we in zitten, voor de meest sensationele moment staan, wat ook in de Bijbel wordt beschreven, dat de mensheid ooit gekend heeft. Het is mijn persoonlijke overtuiging, en die groeit alleen maar, dat de malaise waarin wij verkeren, precies zoals de Bijbel ook zegt, de uitingen zijn van baren en zweeën van een oud systeem. En het oude systeem moet sterven voor er een nieuw kind geboren kan worden, zoals u weet uit uw Bijbel. En dat gaat gepaard met barensweeën, een mooie term voor niet zo'n mooie ervaring. Ik geloof dat we voor een doorbraak staan met de mensheid die je zou kunnen zeggen, zoals in Engeland of in Amerika zeggen, man is come of age. De mensheid staat op het punt volwassen te worden. Want heel de Bijbel beschrijft ons als ras, als een ras wat opgroeit. En wat begint, zoals elk leven begint, met een staat als baby, eigenlijk daarvoor nog, in de baarmoeder en dan de baby en dan de puber, de tiener en dan de volwassen, om uiteindelijk dus te eindigen in de volwassenheid van de echte ouderdom. Nou, vanuit die gedachte deel ik deze studie met u, die eigenlijk gaat over uw persoonlijk geloof naar volwassenheid. Want de Bijbel zegt daar heel veel over. Ik wil met u eerst gaan lezen 1 Korinthe 13, vers 11. De apostel Paulus. En dan wil ik even toelichten, want niet iedereen kent mij. Ik heb zelf, niet zoals de meesten van u, een christelijke opvoeding genoten. Mijn geloof, ik ben opgevoed in een volkomen atheïstische omgeving en milieu. Ik wist niets van het christelijk geloof tot mijn 18e. En ik ben door een spirituele ervaring eigenlijk, u zou zeggen een bekering, tot dit geloof gekomen. En ik zeg dat omdat ik leef al jaren gelukkig met een vrouw die wel in het geloof is opgevoed. Ik ben jaren ook jaloers geweest op haar opvoeding. Maar ik ontdek dat er ook een pluspuntje zit in mijn ervaring, waarbij ik dus al de fases van het geloof die de apostel hier beschrijft en die de Bijbel beschrijft, ook in mijn eigen ervaring persoonlijk doorlopen heb. Dus heel veel wat ik met u deel hier komt uit de Bijbel, maar ook uit mijn persoonlijke ervaring. Want ik zeg wel eens, mijn vrouw is nooit begonnen als een kind in het geloof. Waarbij je de dingen moest onderzoeken, nog niks wist, et cetera. Zij kreeg al een gooi mee door haar christelijke opvoeding. Dus ik heb al die fases doorlopen. En ook nog één opmerking voor we verder gaan. Denkt u nou niet dat als we over die fases in het geloof spreken, dat één fase beter zou zijn of verder zou zijn of volmaakter zou zijn dan de andere fases? Vergelijk het met de ontwikkeling van uw eigen menselijke biologisch systeem. De waarde van ons als mens is exact gelijk toen we nog een baby waren als toen we een oude van dagen waren. Maar een oude van dagen kan niet functioneren als een baby. Zie het als groei. Elk van de fases is onderdeel van die groei. En degenen die hier staan, als ik dat even zo mag weergeven, het is niet zo, het is niet hoger, ze zijn verder in de tijd en ontwikkeling, hoeven niet neer te kijken, mogen niet neerkijken op degene eronder. De apostel Paulus zegt zelfs zo leuk, dat als iemand beweert volwassen te zijn in het geloof, wat dat ook mag betekenen, en hij behandelt de anderen als kleine kinderen, hij kijkt op ze neer, geloof er niks van, dan is hij nog helemaal niet volwassen. Dus het niet neerkijken op andere fases in het geloofsleven is een kenmerk van volwassenheid. Nou, 1 Korinthe 13 vers 11. Paulus zegt hier, toen ik een kind was, toen sprak ik als een kind. Ik voelde als een kind, ik overlegde als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. De vrouwen onder ons zullen hier wat vraagtekens bij zetten, dat weet ik. Ik vroeg aan een vrouw, je hebt al 3 kinderen, waarop ze natuurlijk zei, nee, 4, want mijn man moet ik gewoon behandelen als een kind. Ik weet het, wij mannen zijn kinderen, maar dat is niet wat de apostel bedoelt. Hij zegt hier duidelijk, ik sprak eens als een kind, ik voelde als een kind en ik overlegde als een kind. En hij heeft het over het geloof. Dit is een tekst in een van de mooiste hoofdstukken over de liefde en het gaat over het geloof. Over zijn eigen geloofsgroei. Hij heeft het niet over zomaar man en een kind zijn. Nou, dus een kind denkt als een kind, overlegt als een kind. Ik ben geen deskundige, maar niet zo moeilijk voor ons om even na te denken over hoe een kind dan overlegt. Kijk naar uw kinderen en u ziet het. Praat met uw kinderen. Hè? En u ziet dat u niet praat met een volwassene. Praten met kinderen is fantastisch, maar dat moet je niet op een volwassen niveau doen, want dan heeft het kind er niks aan en u heeft er niks aan. Een kind overlegt ook onlogisch. Hè? En dat hoeft ook nog lang niet. Het hoeft ook helemaal niet in een logische wereld te leven. In de wereld van het kind bestaat Sinterklaas, bestaan er kabouters en bestaat er eigenlijk alles. Ik weet dat toen een van mijn neefjes heel klein was en hij paddenstoel in de tuin zag staan. En wij zeiden, ja, daar wonen die kabouters onder zo'n paddenstoel met zo wit gestreept. En hij ging meteen de tuin in en kijken, zei, oom Ed, ze zitten er niet. Ze zijn niet thuis. En dan moeten wij lachen, dat is leuk, dat is fijn. Dat is een kind. Als een volwassene dit gedrag vertoont, is er een probleem. Een probleem wat officieel in de psychiatrie en de psychologie bekend staat als onvolwassenheid. Een officieel erkend ziektebeeld. Nou, een kind overlegt als een kind. Dan groeit dat kind op en dan zet ik er nog even een fase tussen die we echt niet moeten vergeten. Dat is de jeugd, de tienertijd, de pubertijd, waarvan we nu weten dat het puberbrein door enorme veranderingen gaat en dat al die typische puberverschijnselen waar ouders last van hebben, geen verzinsel zijn van een puber, maar echt in het brein plaatsvinden. Voor heel veel mensen is de puberfase heel moeilijk, voor henzelf ook. Niet alleen voor hun omgeving, maar ook voor henzelf. Er is veel verwarring, er is twijfel aan gezag. Een kritische geest. In de puberjaren gaan de meeste jongeren tijdelijk misschien maar blijvend de kerk uit. Willen niet meer mee, zeker vandaag de dag. En daar kom ik straks op terug, want dat is geen toeval. De kerkverlating van de jeugd is onderdeel van wat er op de ogenblik aan de hand is. Maar dan komen de puberjaren, de twijfels en de verwarring. Dan uiteindelijk, hopelijk wordt zo'n kind volwassen. En dan voelt hij en overlegt hij. En daar spreekt hij niet meer als een kind, maar als een volwassene. Ik hoef u ook niet te vertellen wat we daaronder verstaan, dat herken je. Soms gaat de volwassene, zelfs politici, ik noem geen namen, als een kind praten. En dan zeggen, wat is dat nou voor kinderlijk vertoon? Dus we weten allemaal dat in die verschillende fasen past een ander denken, een ander overleggen, een ander voelen zelfs. En vooral die kinderfase is belangrijk, want daar speelt het gevoel haast een goddelijke rol in het kinderleven. Gevoel is godheid. Het ego begint zich te vormen en alles draait om het eigen gevoel. In de puberjaren is dat ook zo, maar er zit er ook nog verwarring bij. Als een volwassen mens nooit geleerd heeft te heersen over zijn gevoel, dan is er een serieus probleem. Want voelen op die manier hoort bij een kind. Dus wij zien dat dit een logische fase is, ook in het biologisch leven. Maar dat er in die logische fases ook ontwikkelingen zijn die de boel door de war schoppen. Hè? Sommige mensen zijn qua leeftijd volwassen, maar het qua voelen, gedrag en overleg helemaal niet. En er zijn mensen die ik ook ken die qua leeftijd nog helemaal niet volwassen zijn. We hebben ze in huis gehad. Waarbij je verbaast over het volwassen spreken, overleggen en voelen. Dat zijn vaak de jongeren die een moeilijke jeugd hebben gehad. En die daar de beste positie in gekozen hebben. Maar die wel tot gevolg heeft dat ze te snel volwassen zijn geworden. Ik ga er verder niet op in. Moet u bij de psycholoog zijn of de orthopedagoog. Maar er zijn kinderen die zijn haast als volwassenen. En er zijn ouderen die niet zijn. Ik zeg wel, er zijn oudere mensen die... Er is een groot verschil onder oudere mensen, vind ik. Er zijn oudere mensen die in het bejaardentehuis nog steeds hetzelfde gedrag vertonen als op de kleuterschool. En er zijn er die duidelijk van een andere allooi zijn. Dus je kunt niet zeggen dat er een bepaalde leeftijd vastzit aan die biologische groei. Zoals je ook niet kunt zeggen dat er een bepaalde leeftijd vastzit aan je geestelijke groei. Het is mijn eigen frustratie een beetje als predikant, zeker toen ik pas begon. En nog niet zoveel wist van de omgang in het Koninkrijk Gods, de gemeente dan. Maar dat er heel veel oudere gelovigen zijn die in leeftijd het dubbele, het driedubbele waren van mij. Maar die op geestelijk niveau mij niet de voeding gaf die je van zulke oudere geestelijke mocht verwachten. Integendeel, zij zeiden dat ik de voeding voor hen was. En daar zie je dat het dus wel eens fout kan gaan. Ik wil straks ook besluiten met te kijken naar waarom worden sommige mensen niet volwassen en waardoor worden heel veel gelovigen, want dat meen ik echt, nooit volwassen. Dus je kunt niet zeggen die leeftijd hoort bij die fase. Toch zegt ook onze Jezus, en dat moeten we niet vergeten, dat we niet als volwassenen alle dingen uit onze kinderjaren moeten kwijtraken. In Matteüs 18, vers 1 tot en met 5 spreekt hij beroemde woorden. Die worden wel eens geciteerd als mensen vinden dat ik het te moeilijk maak, dan wijzen ze naar deze tekst. Maar ze vergeten dat het om iets anders gaat. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zei, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, dit lijkt tegenstrijdig te zijn aan Paulus' getuigenis, maar dat is het niet. Want een kind heeft iets wat wij tot in hoge ouderdom ook zouden moeten hebben. Maar het gek is dat het meestal niet gebeurt. Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Nou, wat bedoelt Jezus? Voor mij duidelijk. Hier gaat het om de vanzelfsprekende afhankelijkheid en de vanzelfsprekende verwondering van het kind. He, dus voor een kind is de wereld één groot onverklaarbaar wonder. Maar het weet wel dat 's avonds het eten op tafel staat en het staat er ook niet bij stil of dat wel gebeurt. Hetzelfde zou je voor eigenlijk onze huisdieren kunnen zeggen. Mijn hond weet gewoon zelfs op welk tijdstip eten komt. Hoeft er niet zelf op te jagen en gaat er ook vanuit dat het gewoon komt. Met een vanzelfsprekend vertrouwen. En het vertrouwen van mijn hond gaat zover dat ze in staat is tot het doen van gevaarlijke dingen als de baas maar meegaat, bij wijze van spreken. Nou, als mijn vader maar met me meegaat, zegt een kind. En dan gaat een kind ook ver. Dus Jezus bedoelt hier, wat juist essentieel is voor ons geloofsleven en onze spiritualiteit, dat we de oorspronkelijke afhankelijkheid van het veld, van God, van de zorgende Vader, behouden. En zelfs zien terug te krijgen voor we aan de christelijke wandel gaan beginnen. Dus het gaat om vanzelfsprekende verwondering en vanzelfsprekend afhankelijkheid van een kind. Later groeien we op, dan leren we wat dingen, dan gaan we naar school, misschien wel naar de universiteit, misschien worden we wel een grote wetenschapper. En dan leren we wat dingen, maar het enige wat we leren is dat we gewoon niks weten. Maar we denken van wel. Er ontstaat een bepaalde hoogmoed en arrogantie bij iemand die geleerd heeft. Wetenschap is mijn grote passie, maar helaas zie ik dat juist bij wetenschappers. En dat kan soms leiden dat er al lang medicijnen in gebruik zouden kunnen komen als de artsen niet zo arrogant waren bijvoorbeeld. En dat we al veel verder zouden kunnen zijn met onze wetenschap als die arrogantie van onze wetenschap er niet zou zijn. Dus daarvan zou ik zeggen, bekeer je en word als een kind. De kwantumfysica, waar ik verder niet op inga, moet je tot een kind maken omdat je daar een sprookjeswereld binnenkomt die nog echt blijkt te zijn ook. Dus bestudie van de kwantumfysica helpt iemand om nederig te worden en klein en afhankelijk als een kind. Dus, dat wat betreft het kind. Dan kijken we naar de groei van het geestelijk leven. We gaan naar 1 Korinthe 3, weer de apostel Paulus, vers 1 tot en met 3. Ik gebruik hier even een paar termen die er in het Grieks staan, want dat zijn veelzeggende woorden. En ik, broeders en zusters, kon niet tot u spreken als tot pneumatikoi, geestelijke mensen. Dus hier is een geestelijk leider die spreekt tot een gemeente. Denk maar aan een dominee die ergens komt preken of een bijbelstudie houdt of een boek schrijft. En hij moet tot die gemeente zeggen, tot u kan ik nog niet spreken als tot geestelijke mensen. Als het dan een kerk is met 200 mensen die geboren en getogen zijn in de kerk, gedoopt zijn, belijdenis hebben gedaan en daar al tientallen jaren in zitten, dan heeft die dominee misschien wel zijn laatste preek daar gehouden. Want de gemiddelde oudere geloof, hoezo ben ik geen geestelijk mens? Ik ben toch ook al 60 jaar christen, dominee, zo heb ik het letterlijk gehoord. Dus mensen verwarren geestelijk niveau met de tijd dat ze in de kerk zitten. Maar neemt u van mij aan, en u kent ze ook, ik ken mensen die veel langer in de kerk hebben gezeten, waarvan mijn vrouw zegt, ze moeten het nog eens overdoen. Er is niets veranderd. Ze zijn nog precies wie ze zijn en die ze op de zondagsschool waren, maar ze zien de dingen van het geloof precies nog zo als op de zondagsschool. En ze hebben niet door dat er ergens iets fout moet gaan. En dat hun ongelovige kennissenkring dit ook al ziet. Ze hebben het sprookjesgeloof behouden. En daar zijn ze ook heel blij mee. En ze worden zelfs kwaad als iemand zoals ik dat onderuit wil halen. En dat ik daar de moderne dingen bij haal. Want het is toch een kinderlijk geloof, dominee. Maar dat is niet waar. Kinderlijk betekent alleen maar afhankelijkheid, verwondering en vertrouwen. Paulus zegt niet je verstand. Want ik denk niet meer als een kind. Ik geloof niet meer als een kind. Ik voel niet meer als een kind. Ik ben nu een volwassen man. Nou, dus hier spreekt de geestelijke tot gelovige mensen, die trouwens ook elders in zijn brief aan het begin heiligen worden genoemd. Dus als Paulus zegt, u bent nog niet geestelijk, u bent nog geen pneumatikoi, zegt hij aan de andere kant, maar jullie zijn wel heiligen in Christus hoor. Dus er is geen sprake van veroordeling. Er is sprake van niveau, ontwikkeling en fase. Tot u kan ik nog niet spreken als tot pneumatikoi. Mensen die door de geest gedreven worden. Maar slechts als tot, en het woord is erg vervelend vertaald, psychikoi. Dat heeft niks met vlees of lichaam te maken. Psychikoi, zegt het al, gaat over je psyche, je ziel. Letterlijk zou je kunnen zeggen, tot u kan ik nog niet spreken als tot geestelijke mensen, door de geest gedreven, maar als zielige mensen. Mensen door de ziel gedreven. De ziel is de gevoelswereld. Daar zetelt het ego en het ik. En je ziet meteen het kind staan. Een kind is een zielenwezen. Het wordt gedreven door zijn ziel. En als ouders slim zijn, als een kind stampvoetend voor hen staat met arrogante ogen en denkt dat de wereld van hem is of van haar. En kinderen kunnen dat. Dan kun je niet schrikken van de ogen van sommige kinderen. Die denken dat de wereld om hen draait. Die als ze hun zin niet krijgen, stampvoetend voor je staan. Zelf vroeger volgens mijn moeder scheurde ik de gordijnen van de muur. Overal waar we waren, als ik mijn zin niet kreeg. Als ik naar huis wilde of iets anders wilde doen en mijn moeder wilde niet. Dan gingen de gordijnen eraf en de bloempotten om. Want ik dacht ook de wereld draait om mij. Dat is het kind. Door de ziel gedreven. In de psalmen zie je zo mooi hoe David tegen zijn ziel spreekt. Iets wat ons nergens op school wordt geleerd met alle ellende van dien. Mijn ziel, wat zijt gij onrustig? Wees rustig. Mijn ziel, wat zijt gij angstig? Wees niet angstig. Dus de psalmist gebruikt een commando voor zijn geest om te heersen over zijn ziel. Maar lieve mensen, ik spreek met zoveel oudere mensen die hun hele leven nog moeten zien hoe ze gedreven worden door hun gevoelswereld en hun ego zijn. En alles in hun leven daarmee kapot maken. En niet snappen waarom. Dus hier zegt Paulus, tot jullie kan ik nog niet spreken als pneumatikoi, maar slechts als tot psychikoi. Nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, want vast voedsel kunnen jullie nog niet kauwen. Dat kunt gij nog niet verdragen. Denk ook hier, het kind heeft ook geen tanden om biefstuk te eten. Dus een volwassene kan een biefstuk kauwen. En dat kauwen is een mooi voorbeeld. Een kind kan nog niet zelf kauwen. Dat moeten haast de ouders voor hem doen. Hij moet voedsel eten wat voorgekauwd is. Die woorden moet u onthouden. Want die zijn heel belangrijk in dit beeld. Melk heb ik u gegeven, zegt Paulus, want ja, de rest kunnen jullie nog niet verdragen. Het is opvallend dat hier de parallel met het biologisch leven leuk is. Wij weten vandaag de dag dat melk heel gezond is voor kinderen, de meeste althans, maar voor volwassenen niet. En een volwassene moet echt vast voedsel hebben. Als iemand vegetariër wordt, dan moet hij goed zorgen dat hij de juiste eiwitten binnenkrijgt, waarvan één eiwit zich alleen in vlees bevindt. Dus dan moet hij multipreparaten slikken. Want een mens heeft vast voedsel nodig, maar een kind niet. Een kind heeft voorgekauwd voedsel nodig. Begrijpt u hem? Dominee, u kan het zo goed uitleggen. Nou snap ik het. Maar die andere dominee, als die preekt, dan ga ik weg en heb ik alleen maar verwarring. Dan kom ik er niet uit. Ja? Hele gemeentes blijven jarenlang behoefte hebben aan voorgekauwd voedsel. En elke predikant die ze aanstellen, moet natuurlijk dat voorgekoude voedsel geven. Ik ken collega's in kerken die dat ook als een groot lijden ervaren. Zelf zouden ze ander voedsel willen produceren, maar ik ken er zelfs enkele die zeggen, ik word gedwongen te verkondigen wat ik zelf een sprookje noem. Maar ja, zij betalen mijn salaris en heel de gemeente houdt van het sprookje. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Dus Paulus constateert hier dat een groot deel van deze gemeente Korinthe, en leest u de brieven maar, hij heeft 4 brieven aan Korinthe geschreven, waarvan er 2 verloren zijn gegaan. Maar als u in die 2 overgebleven brieven leest wat voor gemeenteleven hier was, dan schrik je. Dus er waren veel babygelovigen, mensen door de ziel gedreven, terwijl ze qua tijd, zegt Paulus al elders, er aan toe waren al door de geest gedreven te worden. Ze waren aan toe oude problemen opgelost te hebben, maar ze worstelden nog mee. En Paulus constateert dat hun gemeente een soort kleuterschool is, een zondagschool van vechtende kinderen. Zo behandelt hij ze ook. Die gemeente leek wel een groep van vechtende kinderen in een klasje. Die tegen die en die tegen die en die daarvoor en die daarvoor. Eén grote puinhoop. Het waren christenen. Het waren geheiligd in Christus. Maar ze liepen achter op de ontwikkeling. Iets wat Paulus constant in de brief constateert. Lees maar. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet psychikoi en leeft gij niet als onveranderde mensen. Wij staan erom bekend in de wereld dat we onder elkaar nijd en twist hebben. Wij halen elkaar voor de rechtbank. Wij scheuren onze eigen gemeentes met alle verdriet van doen. En je schaamt je waarom? In Amerika staat een kerkgebouw, ik heb het alleen op een foto gezien, met 2 verschillende kerktorens. Onnodig, en je denkt waarom nou? Nou, er ontstond toen het gebouwd werd een grote ruzie in de kerk, of er nou een stompe spits of een scherpe spits op de kerk. Dus om de gemeente te redden, hebben de bouwers maar allebei de kerktorens neergezet. Toonbeeld van het moderne christendom. Strijd en nijd. Wat mij opvalt sinds ik predikant ben, anders ben er niet opgegroeid, is hoe makkelijk christenen elkaar verketteren. Vandaag de dag mag je niemand op de brandstapel gooien, maar vroeger mocht dat wel, dat gebeurde ook. Maar op de symbolische brandstapel ben ik wat keren beland. Omdat ik een afwijkende visie had over Israël, over de eindtijd en noem maar elk onderwerp over. Onze kerk die ik dien, verenigt alle dopen. Dus in onze kerk kun je je kind laten dopen, je kunt het laten opdragen, je kunt de volwassen doop ondergaan en het is geen onderwerp van ruzie. Maar het is heel uniek in de geschiedenis van de kerk. En mensen vallen ons erop aan. Die vinden dat wij een standpunt moeten innemen. Maar als wij een standpunt innemen, dan hebben we dus 3 verschillende kerken. Die met de kinderdoop, die met de volwassen doop en die helemaal niks doet, zoals bijvoorbeeld het leger des Heils. Nou, dat is dus de realiteit. Er zijn kerken gebaseerd op wijze van dopen. Er zijn kerken gebaseerd op een enkele tekst in de Bijbel. En zijn kerken gescheurd om wijze van doen aan het avondmaal. En toen ik dat voor het eerst als predikant meemaakte, moet u het zich voorstellen. Dit geloof is mijn hele leven. Wat me toen overkwam tot de dag van vandaag. Ik dank alles wie ik ben en wat ik heb aan het geloof in Jezus Christus. En ik moest als predikant zien dat het in de christelijke gemeente wel eens een raar verhaal was. Kinderen in de zondagschool die elkaar aanvallen en verketteren, mekaars boeken niet lezen, op de brandstafel smijten, niet meer naar elkaar luisteren, omdat we ketters zijn of verkeerd geloven. Paulus zegt, dit is het bewijs dat jullie nog steeds in de hele eerste fase zitten. Daar zou je al lang uit moeten zijn. Ik wil niet opscheppen, maar ja, ik heb nooit tot een andere kerk behoord. De kerk waar ik toe behoor dus, zou je een volwassen kerk kunnen noemen. En dat merk je, want niet iedereen die bij ons komt, kan zich vinden in het feit dat wij geen visie kiezen over de eindtijd of voor Israël of tegen Israël of helemaal in Israël, kinderdoop of was. Die vinden dat niet goed en die komen ook niet bij ons. Je moet zelf al een bepaalde volwassenheid hebben bereikt in je geloof om naast iemand in de kerk te zitten, van harte met je handen omhoog Jezus lof te zingen en enorm verschillend te zijn in visie op de doop bijvoorbeeld. In de kerk waar ik zelf zit, is dat zo? Iedereen mag ook bij ons aan het avondmaal komen, er is geen enkele issue waarom niet. Maar de mensen die komen, komen vaak uit een kerk waar alleen een bepaalde elite als het ware aan het avondmaal mag komen. Dus de kerk die ik zelf dien, zou je een volwassen kerk kunnen noemen, die dan ook volwassen gelovigen zou moeten aantrekken. Gaat niet helemaal op, want soms sluiten mensen zich gewoon aan dat het zingen zo mooi is, het orkest zo mooi en de prediker zo goed. Maar over het algemeen zou dat kunnen kloppen. Andere mooie tekst is Hebreeën 1. Vers 14, zeg ik dat nou goed? Nee, hè? 1 Johannes, goed zo. Dank je. Als Philip daar niet zat, dan werd het een grote chaos hier. Let op hoe mooi Johannes hier spreekt. Ik schrijf u kinderen, want de zonden zijn u vergeven om zijn naam wil. Nou, let op. Elke christen, want dit is het fundament van het christelijk geloof. Het fundament van het christelijk geloof is niet dat Jezus een mooie persoon was, of een profeet, en dat hij goede dingen zei. Nee, dit is uniek voor het christendom. Een moslim hoeft alleen maar te zeggen, Allah is groot en Mohammed is zijn profeet, en dan is hij moslim. Maar elke christen moet dit kunnen zeggen. Zo begint je geloof. Dat Jezus Christus op een of andere mysterieuze wijze heeft afgerekend met mijn zonde. Die zonden zouden mij naar de dood de verkeerde kant op doen bewegen. Dat doet God niet, maar dat zou ik zelf doen. Ik zou de duisternis opzoeken, omdat als ik na de dood in het volle licht sta, met mezelf niet kan leven, hup, daar ga ik. Maar nu komt de hand van Jezus en die rukt mij het licht in. En die zegt, Ed, ik heb je zonde vergeven. Uniek voor het christelijk geloof. Vooraangekondigd, eeuwen daarvoor. Dus het begin van ons geloofsleven ligt bij dit. Er zijn ook oudere gelovigen, die ken ik zelf, rondom mijn vrouw bijvoorbeeld, en anderen die jaren in de kerk hebben gezeten, daar zijn opgegroeid, en pas later, vaak in een opwekkingsbijeenkomst of in een andere gemeenschap of zo, of door iemand anders, tot deze ontdekking komen en alsnog tot bekering komen, alsnog voor het eerst van hun leven zien dat Christus voor hun zonde is gestorven. De grootste opwekkingen waarschijnlijk alle tijden komen bij John Wesley voort, nou, Anglicaans predikant, die zendeling was geweest en theoloog in zijn eigen kerk, maar pas op zijn 36e tot deze ontdekking kwam. En zegt, in that sense, it was my real conversion. Voordat zegt hij dus, ik was een bijna christen. Dus christen word je als kind door dit te zien en te aanvaarden. Onze zonden zijn vergeven. Dus dat hoort bij een kind. Let goed op. Dat hoort bij een kind. Als je 40 jaar in dit geloof zit, en dat is nog steeds de kern van je geloof, je bent nooit verder gekomen dan dat. En u bent gaan denken dat heel de boodschap van Jezus bestond uit de vergeving der zonden. Dan is er iets ernstigs gebeurd. Want Jezus presenteert de vergeving der zonden als een eerste deur. Als een poort waar je doorheen moet om aan het verdere proces te beginnen. En nu, wat ik nu zeg, is bij heel veel christenen onbekend. Zijn zij blijven hangen bij de bekering en de vergeving van zonden. En ze bewaren dat en ze horen het elke zondag. Als ze dat dan maar geloven, dan zitten ze goed. En ze gaan ermee de hemel binnen. En daar, ik heb de tijd niet, want ik zou de tekst lezen, zou het nog wel even slikken kunnen zijn. Want Jezus vergeeft ons de zonde om ons te kunnen veranderen. En om ons in het koninkrijk van God te brengen. Om ons tot onze bestemming te brengen die in Genesis wordt aangekondigd. Dat is namelijk als God worden. Dat is de boodschap. Onze Christus persoonlijkheid ontwikkelen. Jezus gelijkvormigheid noemen we dat. Daartoe vergeeft hij ons de zonde. Dus er zijn miljoenen christenen die ook hier in de beginfase zijn blijven hangen. Ik heb het letterlijk gehoord van een ex-leden van onze kerk, een vrouw die zei, overigens een heel lieve vrouw, zegt, dominee, ik hoef eigenlijk elke zondag alleen maar te horen dat Christus voor mijn zonde is gestorven. Dan is het voor mij alweer helemaal goed, dan had ik een goede zondag. En ik zal u zeggen, ik schrok. Ik schrok. Iemand die langer in de kerk had gezeten dan ik. We gaan volgende keer verder kijken. Dank u wel.